heel wat dingen geweest met de quadrantide gisteren. Je was dan wel te laat inderdaad. Je had gisterenmiddag en vooral gisterochtend moeten luisteren. De piek was officieel rond 2 uur gisterenmiddag onze tijd. Maar in de praktijk viel het een beetje anders uit. De echte piek die zat een paar uur eerder. Hoewel dat op weinig plaats terug te vinden is, maar dat bleek toch echt wel. En juist rond de tijd dat de piek had moeten komen, of althans net daarvoor, werd het een heel stuk minder. Even later in de middag werd het toch weer iets meer. Maar die tweede piek was duidelijk minder dan 's morgens. Maar het was behoorlijk heftig, ja. Er waren heel wat reflecties te horen. Het was een hele gezellige drukte met de vuurbollen en dat soort zaken. Ja, ging heel hard. Op alle banden. Dus je had volop meterscatterverbindingen kunnen maken. Als je daar ook in geïnteresseerd was geweest, hè. Goed, even dan naar Henk. Hey, UO DLO.
APN 3VO. Oh, één moment. Zullen we rondkramen? Ja, dit was hem 2 weken van veel experimenten en matig succes. PC zat 1, ik kan de vorige keer niet zijn. Hè. PC zat 1, ja, dat viel tegen. Die krijgen we niet, ik kan wel inloggen. Maar dat houdt niet lang, hè. Weer 45 minuten. Ik heb het idee opgevat om te kijken of we de oude 9K6 link naar UHF. UHF uplink 9K6 nog eens een keer kunnen testen, ook al houdt het dan maar een paar minuten. Het probleem met PC gaat is, hij ontvangt wel, alleen dat het zenden kost hem zoveel vermogen dat de batterij meteen weer in elkaar stort. Hè. Hij hoort dus wel packets en hij antwoordt wel, maar ja, de transmissies duren te lang om het packet fatsoenlijk af te maken. Dus ik had het idee om te kijken of 9K6, dat is 8 keer sneller. Dat misschien wat zou zijn. Ik heb alleen nog niet de tijd gehad om dat echt te proberen. Het idee is dan dat ik bijvoorbeeld dat aan zou kunnen zetten en dan werkt het een half uur over Europa, hè, of die ene fase over Europa. Wat is dat? Een paar minuten. Maar goed, naarmate de tijd voorschrijdt wordt het ook steeds moeilijker om nog in te loggen, maar we kunnen eens kijken. Het lukt alleen niet de afgelopen dagen om dat echt te doen. Dus dat is de PC zelf. Ik ben ondertussen ook bezig met Kompas. Helemaal rare grappen wat me niet lukt, wat ik niet snap, hè. De meest basisdingen doe ik niet. Voor Kompas was het leuk, moet ik wat audio decoderen. Ik deed dat altijd met microfoontjes, zoals jullie weten, microfoontjes voor de luidspreker. Ik heb zo'n Easy Kit gekocht en dat werkt inderdaad vrij aardig. Ik moet alleen nog wat kleine dingetjes veranderen, want ik wil er ook mijn, niet alleen de computer mee aansluiten, maar ook nog mijn externe TNC. En die schakelt laag in plaats van hoog voor PTT. Maar dat gaat wel komen. Maar goed, kan er inderdaad, hij maakt verbinding met de computer en kan via dat ding de computer zowel audio links, rechts of de ene en de andere kant als wel de seriële poort zitten tussen. Dus dat werkt goed. Dat werkt erg goed moet ik zeggen. Dat werkt wel. Kompas zelf matig. Wat wou ik verder zeggen? ISS, ja, ze natuurlijk lachen. Een paar keer midden in de nacht opgestaan, maar het is mislukt. Hè. Ik kwam er niet over. En er waren passages waarbij, het ding was natuurlijk, ik weet niet of Bert is een Frans die leest de bulletin board niet geloof ik, maar het ding kwam dus precies voorbij in de gedurende de nachten. Hè. En de eerste rapportage waren dat de eerste over Europa, althans de maximum passages het beste waren, dus 80 graden passages. Dus ik dacht, nou dan pak ik die, dan was ik een 3 uur eruit, een keer een 4 uur eruit, 4:30. Maar die gingen toen die nacht dikker uit, was slecht. Ik denk, shit, ik ga naar bed. Dus trouwens voor Frans en Bert was de 23 centimeter uplink. Die was niet zo heel makkelijk. Of heel goed ontving die. En toen ging ik naar bed en toen hoorde ik achteraf dat bij de 20 graden passage nog volop verbindingen waren gemaakt. En ja, toen was het dus weer andersom. De volgende dag had ik hier bezoek, dus dat kon het niet. Maar het is dus mislukt, hè, is jammer. Dan weet ik nog niet of het gelukt had, want ik had, ik weet het niet. Andere dingen ben ik altijd wel vrij zeker van, maar het is niet iedereen gelukt om eroverheen te komen. Hè. Het was een mix van goede Doppler shift hebben, want het gaat plus en min 30 op en neer, hè, op 23, met ISS, 30 kHz. Ja, je hoeft er maar 3 kilohertz naast te zitten en je komt er niet op. Oh ja, dat was de andere grap. Die nacht dat ik het geprobeerd had, bleek dat gedurende die twee passages hadden ze de Kepler-sets geüpdate. En Daar zat een minuut verschil in. Ja, dat is lekker, want dan zit ik er dus al genoeg naast, hè, bij zo'n maximale passage. Dus ik denk niet dat mijn station niet goed was, maar samenloop van omstandigheden. Het was ook wel duidelijk dat de antenne op de achterkant van ISS gebruikt werd, begreep ik. En dat, nou ja, het ding wordt steeds groter en voller, hè. Je ziet hem niet vanaf alle kanten even goed. Nou, maar het was wel erg lachen, hè. Ik vond het wel leuk, veel experimenten gedaan. En het schijnt dat hij, nou ja, ik heb verder nog niet gegaan met VU, of UV, hoe moet ik het uitspreken in dit geval. En ik was net nog bezig met Kompas. Dus vandaar dat ik wat later inlogde. Dus ik heb heel veel geprutst en gedaan, maar weinig echt gezegd gaaf resultaat. Van PA 3G, hoor.
Ja, oké. Okay. Van PA 0DLO, kijk eens aan. Ja, hoop toestanden. Ook met de oude Oscar 44. Ja, hopelijk lukt het nog een keer om hem toch aan de gang te krijgen. Het zou mooi zijn. Maar ja, inderdaad, was het steeds moeilijker nu. Hè. Ja, en Space Station, dat was een spannende actie. Ja, een beetje vreemd verhaal waar je nou zei van een minuut verschil met Kepler sets, dat lijkt me heel sterk. Het verschil tussen opeenvolgende Kepler sets is nooit meer dan 2 of 3 seconden, dus dat lijkt me heel vreemd. Tenzij er dus echt een baanverandering is geweest. Maar normaal krijg je een stukje 5-6 updates van Kepler's per dag of zo, als je wil. Die kun je gewoon de hele dag door upgraden. En er zit nooit veel verschil tussen, dus dat kan ook niet, want die worden zo nauwkeurig gemeten, dat zit altijd binnen een seconde. Dus als er al iets verandert, dan is het hoogstens 1 of 2 seconden. Maar ja, goed, dan had je misschien toch ergens iets ernaast zitten kijken. Ja, en dat is natuurlijk heel kritisch bij Space Station, dat gaat allemaal heel snel. Doppler is groot, ja, dan moet het allemaal precies kloppen. Dat is het probleem nou eenmaal met zo'n ding, zeker op hoge frequenties. Maar goed, even kijken of er nog andere stations zijn. PA0DLO, telt alleen Moskou. Nee, blijkbaar even niet. De rest zit alleen maar te luisteren. Nou goed, ook dan nog even voor alle luisteraars natuurlijk nog het allerbeste wensen voor 2009. Met veel activiteiten, amateuractiviteiten vooral. En zeker amateursatellietactiviteiten mag ik toch aannemen. En dat moet zeker lukken, want er gaat weer van alles gebeuren dit jaar. Dat kan ook heel erg duidelijk worden. Goed, laten we eens even kijken wat er voor nieuws is deze week. Is PA0 Delta Lima Oscar, Hansat in Veldhoven. Om te beginnen. De Straight Key Night hebben we natuurlijk gehad op 1 januari. Iedereen heeft enthousiast mee kunnen doen met verbindingen maken via alle amateursatellieten die actief waren met CW. En ja, dat is best een gezellige drukte geworden. Flink wat gebruik gemaakt van de mogelijkheid om die verbindingen te maken met alleen maar telegrafie. En ja, nou is dus de tijd gekomen om nominaties zeg maar in te sturen voor voor het tegenstation wat je dan de Best Fist zou willen noemen, zoals dat heette. Dus het station wat het mooiste seinschrift produceerde. Naar jouw mening, heeft verder geen echte dramatische betekenis. Ik bedoel, er hangt geen wereldprijs aan of zo, maar het is gewoon een leuke actie eventjes. Hè. Goed, dan het grote nieuws van deze week. We weten allemaal van de plannen van Amstrad DL om een ruimtevaartuig naar Mars te gaan sturen. Amstrad fase 5A. En ja, daarmee hopen ze dus dan de allereerste te zijn die een amateur ruimtevaartuig buiten de aardse omgeving te brengen. En zelfs naar een andere planeet om daar dan dingen te gaan doen. En daar zijn ze maar wat trots op. Maar wat blijkt nou? Zeer waarschijnlijk gaan ze die wedstrijd nog verliezen ook nog. Want in Japan zijn ze al volop bezig. En dat gaat heel erg snel daar in één keer. Want daar zijn ze bezig met Unitech 1, zoals dat ding heet. Dat is een projectje van een aantal Japanse universiteiten. Die gaan een ruimtevaartuig dus bouwen, Unitech. Waarmee die naar de planeet Venus gaat vliegen. Ja, het is niet voor mogelijk, zomaar ineens. En dat is eigenlijk omdat die mee mag liften met een Japanse planetaire missie. Planet C van JAXA, de Japanse een ruimtevaartorganisatie. En Planet C die gaat dus naar Venus gelanceerd worden, als het goed is, al in mei 2010. Dus over ruim een jaar al. En Unitech 1, een kleine amateursatelliet, die mag dan meeliften. En die komt dan dus ook in die baan naar Venus terecht. Of die dan ook echt in die baan om Venus gaat komen, dat is natuurlijk niet helemaal het plan. Want het ding heeft verder geen raketmotor of zo om zich af te remmen. Dus hij gaat gewoon alleen maar de ruimte in. in een baan om de zon. En hij komt toevallig in de buurt van Venus eventjes uit, maar dat is verder bijzaak. Die Planet C die zal dus wel in een baan om Venus gaan komen natuurlijk, maar dat is een ander verhaal. Maar als ik het allemaal goed begrepen heb, in ieder geval gaat hij dus gewoon meeliften. Met de lancering van een H2A raket vanuit Japan. En dan gaat hij signalen uitzenden tijdens zijn vlucht vanaf de aarde richting Venus. En ja, dat heeft dan enkele doelstellingen. Ze willen vooral de verschillende universiteiten die er allemaal bij betrokken zijn een soort wedstrijdje laten aangaan in het bouwen van boordcomputers. En in dat ruimtevaartuig komen dus een aantal boordcomputers van verschillende universiteiten. En dan gaan ze kijken hoe die dingen functioneren in de ruimte. En hoe lang en hoe goed ze het uithouden in die toch wel ernstige omgeving, zou ik maar zeggen. Met enorme temperatuurvariaties. Als die helemaal in die baan zit wel meevallen, dan blijft het gewoon continu heel koud. Of juist heel warm, afhankelijk van welke kant van het ding daar je zit. Maar verder heeft hij natuurlijk met enorme straling te maken. Geen enkele bescherming en zo vol in de kosmische straling en zonnestraling en noem maar op. Dus dan gaan ze kijken of die boordcomputers daar een beetje tegen kunnen. Dat is één doelstelling. De tweede is om te kijken hoe het lukt om die zwakke signalen van dat ruimtevaartuig op te vangen op de aarde. En dat zit in een amateurband, dus daar kunnen amateurs allemaal volop aan meedoen. Dus het ontvangen en decoderen van de telemetrie is dan een enorme uitdaging. En dan willen ze dus kijken of daar dan systemen voor ontwikkeld kunnen worden om dat dan zo optimaal mogelijk te doen. Hè. De derde doelstelling is om aan de hand van de ontvangen signalen ook iets te gaan doen om de baan van het ding te kunnen bepalen. Onder andere dus aan de hand van de doppelshift van het ontvangen signaal. En dan hopen ze dus ook dat onder andere amateurs over de hele wereld daaraan mee gaan helpen om zoiets te ontwikkelen. Hè, daar technieken voor te ontwikkelen om dat goed te kunnen doen. Dus, vandaar dat ze individuele amateurs, maar ook groepen en zo uitnodigen om daar volop aan mee te werken. En dus ook die telemetrie die ze ontvangen te gaan proberen te decoderen en ook door te sturen naar Japan, zodat ze daar dan onder andere die gegevens uit kunnen halen over die boordcomputers die getest worden. Maar ook gewoon om eens te kijken hoe dat nou werkt, of we dat soort zwakke signalen kunnen ontvangen, decoderen en ook daaruit met de doppelshift en zo iets kunnen bepalen hoe het nou met de baan zit, of het baanverloop hè, tijdens die vlucht. Als het goed is, zal hoofdzakelijk CW worden uitgezonden met 1 bit per seconde, dus heel trage CW, om zodoende met een heel traag signaal ook goed te kunnen integreren, zeg maar, dat je dus echt het signaal heel diep uit de ruis kunt vissen. Ze stellen ook voor om bijvoorbeeld dan met meerdere aardse stations samen te gaan werken om een long baseline interferometrie te kunnen gaan doen, hè, zodat je nog zwakker signaal uit de ruis kunt trekken door met meerdere stations samen te gaan werken. Dat zou helemaal een leuk project kunnen worden. Dus ze nodigen alle amateurs over de aarde uit om daar eens over te denken en zich daarop voor te bereiden en mee te gaan doen. Het gaat dus om een project van zo'n 20 universiteiten die het ding ontwikkeld hebben inmiddels. Hij is al voor een groot deel klaar kennelijk. En dat zit in een consortium, UNISEC, en dat is van de University Space Engineering Consortium in Japan. En dat is eigenlijk dezelfde club die ook verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van eerdere amateursatellietpakketten. Ze houden zich vooral bezig met nanosatellieten, zoals de SAI 4 en 5 van de Universiteit van Tokio en Qt1 en Qt1.7 plus APD van Tokyo Institute of Technology. Dus ze hebben al de nodige ervaring met dit spul. En Unitec 1 moet dan het volgende serieuzere project worden, zeg maar, wat dan echt voor het eerst de ruimte ingaat richting een andere planeet. Ze denken dat daarmee dus ook de primeur te hebben, zeg maar, hè, de first voor een universiteitproject naar een andere planeet en ook de eerste amateurproject naar een andere planeet. Dus ze zijn ze nog eerder dan fase 5a. Ze hebben al wel een website, maar die is voor een groot deel nog in Japans. Dus dat is niet helemaal handig. Maar voor zover ik het eruit begrijp, wordt het ding dan een kubus van zo'n 30 tot 35 centimeter groot. Massa van 15 kilo. En als ik het goed begrijp, moet die op 5,8 gigahertz gaan zenden ergens, in die band. Met waarschijnlijk 15 watt output. En in het begin zullen waarschijnlijk de zonnepanelen 25 watt aan power leveren. Haal ik even uit de Japanse tekst. Maar goed, dat is allemaal nog vaag. Ze suggereren wel al een hoop gegevens te publiceren over de data en technische dingen en de baanparameters en dat soort zaken. Maar dat is allemaal nog niet zo ver. Althans zeker nog niet in het Engels. Dus daar moeten we nog even wachten. Maar goed, het belooft dus wat. Kan een leuk project worden om met speciale apparatuur, computers, DSP-technieken, grote antennes, nou ja, je voelt hem aankomen, om daar eens naar te gaan kijken en te proberen die signalen op te pikken en te decoderen, wie weet. Goed, volgende ESEO, hebben we het eigenlijk vorige week al over gehad, hè? De Europese ESA-studenten-satelliet die inmiddels ontwikkeld wordt. Nou, er zijn geen nieuws bij. Het is dus bekend een lage elliptische, of nee, cirkelvormige baan rond de aarde met mode US, mode UV en een C-band baken. Dus ook alweer C-band. En ja, daar zullen we ongetwijfeld nog veel meer van horen. Ja, dan hebben we dus inderdaad de ISS. Afgelopen week mode LV, oftewel L-band uplink. Bij 1269, 650 uplink. En 145, 800 downlink in de 2 meter band. En ja, dat heeft wel gewerkt, maar het was een beetje moeizaam. Er zijn maar weinig stations ingeslaagd om er overheen te komen. Het was heel lastig in die uplink. Enerzijds door de Doppler shift die toch wel kritisch was. Want het bleek dat je behoorlijk nauwkeurig moest zitten met je uplink. Anders kwam je niet goed door de filters heen. Maar het grootste probleem was gewoon dat boven. Waarschijnlijk door enerzijds lange kabels die ze gebruikten, maar anderzijds ook hadden ze de squelch van de ontvanger kennelijk heel hoog opgedraaid om te zorgen dat hij zeker niet op ruis of rommel zou blijven staan zenden continu vanwege thermische problemen die dat zou kunnen geven met de zender. Dus ze wilden zeker zijn dat er alleen maar echt signalen overheen kwamen die ook echt als zodanig bedoeld waren. Nou ja, dat is dan ook gebleken, hè? Alleen maar een paar stations kwamen erover en alleen maar tijdens geschikte passages en zo. Hoewel het variabel was, sommige omlopen waarbij het niet zou verwachten dat het zou lukken, ging het dan ineens toch weer wel heel goed en zo. Maar ja, de meeste mensen moesten toch echt wel flink ERP maken om überhaupt iets voor elkaar te krijgen. Maar het was weer eens een andere truc, hè? Vooral die snelle Doppler shift correctie, dat was nogal wat in de uplink. Tussendoor heeft Mike KE5 AIT en het Space Station ook aardig wat gewone amateurverbindingen gemaakt, rechtstreeks in de 2 meter band. En ook ARIS verbindingen en zo, en dat is allemaal heel geslaagd geweest, vond iedereen. Intussen is de zaak omgeschakeld naar mode J, oftewel VU, dus 2 meter uplink en 70 centimeter downlink. De uplink op 145,99 met een PL-toon van 67,0 Hz en de downlink dan op 437,800. En dat blijft dan voorlopig even een week zo. Of wel langer misschien, maar dat moet allemaal nog even bekeken worden. Nou, al 2 weken waarschijnlijk tot 17 januari, maar ze hebben nog meer plannen. Waarschijnlijk weer een keer 9600 baud testen. Want dat is ook wel goed bevallen met de packet en ook het LV. Crossbandrelais wordt waarschijnlijk ook weer eens opnieuw aangezet later. Misschien dat ze dan met een andere instelling wat betere effecten kunnen gaan krijgen. Maar goed, iedereen kon daar dus een speciaal certificaat mee verdienen. Als je verbinding maakte met of via het Space Station. Maar ook als je hem alleen al ontvangen had, dat is ook al goed. Dus ook als je een ARIS-verbinding met een school meeluistert, dat is ook al goed. Je hoeft dus niet per se een verbinding gemaakt te hebben. Dus, maar goed, het is een hele procedure. Je moet dan een rapport maken en met een envelop opsturen naar een QSL-manager in je eigen regio. Maar goed, voor iemand die dat precies wil weten, kunnen we daar de details wel voor geven. voorlopig gaat het dus nog even een paar weken door met die experimenten, maar hoe lang het na midden januari nog blijft is niet helemaal duidelijk op dit moment. Ja, er zijn dus ook tussendoor steeds weer ARIS-verbindingen, zoals gisteren met Technopolis in Mechelen in België, maar dat ging dan via een telebridge in Australië. Dat is allemaal prima geslaagd. Verder hebben ze de 7e een verbinding gepland met India en de 17e met China. Direct met BA7KTO, dus ook daar hebben ze ARIS-activiteiten. Maar verder ben je vooral afhankelijk van spontane verbindingen van Michael Fink. Mike Fink, KE5AIT, is het meest actief. Maar ook de andere twee zijn zend amateur die aan boord zitten, maar die hoor je bijna nooit. Dat is Yuri RA3DT en Sandra Magnus KE5FEE. Maar helaas, die zijn normaal niet zo actief. Het is vooral van Mike waar je het van hebben moet. Ja, eerder is dus ook verbinding geslaagd met dat museum in Michigan op 27 december. Met 100 mensen erbij, een hoop pers en toestanden, dus dat was ook weer een groot feest. Ja, en verder wordt er van alles voorbereid voor de langere termijn, maar dat krijgen we later nog wel te horen. Ja, dan hadden we RS-30. En waar vorige week dus gesuggereerd werd dat er misschien op de 2e of 4e januari iets bijzonders mee zou kunnen gaan gebeuren. Nou, ik heb een aantal passages gecheckt, maar ik hoorde alleen maar de bekende standaard downlinks die je normaal altijd hoort. In principe basis is een CW-telemetrie. Blokken die je steeds allemaal hoort, en als je binnen bereik komt van het grondstation in de buurt van Moskou, dan worden enkele andere modus ingeschakeld met wat vreemde modulatiesoorten, een soort fax of wat het ook is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat was bij deze omlopen de afgelopen dagen, voor zover ik gehoord heb, niet anders dan wat al gebruikelijk was. Dus het gerucht lijkt toch een beetje onjuist, zullen we maar zeggen. Er was niet echt iets bijzonders te horen of te zien op dit moment. Misschien komt er nog wat, maar daar moeten we eerst wat meer details uit. Rusland gaan horen, en daar horen we eigenlijk opvallend weinig over. Over RS-30. Maar goed. Oscar 16, ja, probleem. Was natuurlijk bekend en ging uitvallen en nauwelijks aan de gang te houden. Toch is het de afgelopen weken een paar keer gelukt om hem een hele omlopen zelfs in bedrijf te houden eventjes. Totdat hij weer in de schaduw van de aarde kwam dan natuurlijk. Maar hij reset dan steeds. Maar het begon erop te lijken dat commandostation elke keer als hij in de zon kwam, hem toch weer in kon schakelen, en dan bleef hij de rest van de omloop keurig werken. Maar ja, dat bleek later toch ook weer niet waar te zijn, want hij trok het gewoon niet. Dus ze zijn bang dat het niet zoveel zin heeft om te gaan proberen dat te automatiseren, bij wijze van spreken. Dus elke omloop toch weer automatisch laten inschakelen. Dat is waarschijnlijk toch te veel van het goede. Dat trekt hij niet. Maar goed, ze houden hem in de gaten en ze gaan nog van alles verzinnen. Het probleem is dus de temperatuur, die is nou te veel aan het zakken. En ja, er zijn al mensen die suggereren, ja, verzin dan een list om die temperatuur op te voeren. Per slotrekening hebben ze bij Oscar 51 het omgekeerde gehad, die liep te warm. En toen zeiden ze, nou dan gaan we maar een sensor aanzetten om de energie weg te stralen, zeg maar, van de satelliet, waardoor die afkoelt. Toen dachten ze, ja, misschien moet je bij Oscar 16 juist omgekeerd doen. Wat spullen uitzetten, zodat die warm loopt, hè. Nou ja. Misschien kunnen ze daar iets mee verzinnen. Ze gaan nog bekijken of ze iets kunnen bedenken, maar het zal wel heel moeizaam worden. Goed, dan Wouter Jan, PE4WJ van het Delphi-team. Die komt met een verslagje weer van de status van Delphi C3, oftewel Oscar 64. En ja, satelliet die doet het nog steeds prima. Hij heeft de afgelopen weken, maanden inmiddels in de basic mode gestaan. Daarbij zendt hij dus alleen maar 1200 baud BPSK telemetrie uit op 145.867 ongeveer. En ja, dat doet hij keurig. Elke omloop dat hij in de zon zit. Af en toe als hij binnen het bereik is van Delft, wordt hij wel even omgeschakeld naar een andere mode, maar meestal staat hij toch in die basic mode. Dat is ook wel de handigste voor hun. Dan is hij het veiligste. Dan kunnen ze hem ook het makkelijkste bereiken met het commandostation. Maar ze willen nu toch in de komende weken eens gaan kijken wat er nou precies aan de hand is met het lineaire lesstation, wat ze dus een tijd geleden een aantal maanden in bedrijf hebben gehad. Omdat dus bleek uit metingen dat, of uit de rapporten eigenlijk, dat het systeem wat ongevoeliger leek te worden. Hij werd steeds moeilijker bereikbaar in de uplink. En ze hebben nu het vermoeden dat er toch iets met de ontvanger aan de hand is. Waarschijnlijk met de frontend, het ingangsgedeelte zit waarschijnlijk iets niet lekker. En daar willen ze de komende weken eens naar gaan kijken. Dus je kunt horen op de doordeweekse dagen, 's morgens als hij dus in de zon zit en over Europa passeert, binnen bereik van Delft, dat ze daar gaan proberen het relaisstation eens in te schakelen en dan eens wat gaan testen. Als dat gebeurt, dan hoor je in de plaats van de telemetrie het CW-baken verschijnen. En dan met de bekende identificatie, de Delphi C3 en zo. En dan zul je horen dat het relaisman aanstaat, maar dan word je toch vriendelijk, toch dringend verzocht niet te gaan zenden naar de satelliet, dus hem niet gaan gebruiken. Want dan willen ze hem echt even speciaal rustig hebben, zeg maar, om te kunnen gaan meten en testen en weet ik veel wat ze willen gaan doen. En dan hoop dat ze er dan achter kunnen komen wat er aan de hand is, zodat ze er eventueel iets aan kunnen doen. Want maar de vraag is of dat lukt, maar dat willen ze gaan proberen. Dus mocht je hem horen in de mode dat het relaissysteem aanstaat, dan toch afblijven eventjes, want dan kunnen ze misschien wat veranderen. Verder is het natuurlijk altijd nog steeds mogelijk om de telemetrie, die het grootste gedeelte van de tijd is wordt uitgezonden met BPSK, om die te ontvangen met het bekende RASCAL-programma en dus ook de data door te sturen naar het commandostation in Delft. Blijft leuk. Ze hebben in de kerstvakantie nog eventjes een upgrade gemaakt voor de RASCAL-programma. Een aantal verbeteringetjes erin gestopt en onder andere zul je dat zien aan het bereik van de decoder. In plaats van dat die afgestemd moet worden tussen 1400 en 1800 hertz, dat je met 200 hertz naar boven of naar beneden kunt dus, hebben ze hem nou wat uitgebreid. De input audio moet nou bij de nieuwe versie tussen 900 en 2300 hertz zitten. Dus dan heb je iets meer ruimte. Dat maakt het afstemmen een stuk makkelijker en dan zou het wat dat betreft ook beter kunnen gaan. Dus die nieuwe versie, versie 1.1.0 die van RASCAL, die kun je dus downloaden op de Delphi site, delphic3.nl/RASCAL. En als je daar even leest hoe dat met upgrading moet, dan kun je dus ook je bestaande programma upgraden zonder dat je dan iets van je instellingen en zo kwijtraakt. Dan wordt alleen de JAR-file vervangen en dan heb je meteen de nieuwste versie aan het draaien. Dus op die manier kun je snel upgraden. Dus dat kan handig zijn om daar eens naar te kijken. Goed. Even kijken, daar zijn de dingen daar. De verschillende amateursatellieten nog even bekijken. Enkele Qt's en andere Japanse CubeSats die blijven braaf hun CW en andere telemetrie uitzenden. Oscar 7, nog steeds goed bezig met schakelen tussen mode A en B. Helemaal operationeel goed bruikbaar. Oscar 16 hebben we het over gehad, meestal uitgeschakeld, maar af en toe misschien nog eens een omloopje dat hij het doet. Oscar 19 blijft braaf CW telemetrie uitzenden. Oscar 27 nog steeds niet terug, helaas. Komt wel waarschijnlijk, maar moeten we nog even op wachten. Oscar 29 doet het helemaal prima. Opvallend hoe die na zo'n lange problemen toch helemaal teruggekomen is. Oscar 32 blijft lastig. Hij doet het wel, maar niet helemaal operationeel. Daar zijn ze nog mee aan het stoeien. Oscar 44, ja, wordt dus toch nog geprobeerd om hem af en toe in de gang te krijgen. Maar daar zal niet mee van. Nou verder, Oscar 50, 51, 52. Alle drie helemaal operationeel goed bruikbaar. Oscar 64 net over gehad en dan het Space Station. Ja, die staat dus nou in mode VU. En af en toe hoor je dan ook nog rechtstreekse verbindingen, ARS-verbindingen en dat soort zaken. Maar het grootste deel van de tijd kun je dus in crossband relais mode aantreffen. Goed, dan in de ruimtezaken met het Space Station. Gaat eigenlijk alles zo zijn gangetje. Ze zijn in het Space Station bezig met allerlei wetenschappelijke zaken, met onderhoudswerk. Uitpakken van de spullen uit de Progress die op 30 november aangekoppeld is. En ja, het repareren van de life support systemen die ze aan boord hebben. Ook de nieuwe die erbij zijn gekomen voor zeg maar waterzuiveringsinstallatie en zo, die toch niet goed werkt, waar ze problemen mee hebben, zijn ze nog steeds aan het troubleshooten en zo. Dat is allemaal nog niet helemaal lekker, maar goed. Ze kunnen verder aan de gang en de uitbreiding van de bemanning naar 6 man vanaf februari, dat kan nog steeds goed gaan. Daar zien ze geen bezwaren. Ja, met die lancering van Discovery STS 119 gaat het ook nog steeds allemaal volgens plan. De shuttle wordt dus op 7 januari naar de Vehicle Assembly Building gebracht. Dat hoge gebouw om te koppelen aan de grote externe brandstoftank en de 2 boosterraketten. En op de 14 januari moet die dan naar het lanceerplatform 39A worden getransporteerd. Daar worden dan later de payloads ingestopt. Met dus die nieuwe zonnepanelen en die uitbreiding van de structuur en zo. Dus de laatste grote zonnepanelen moeten door die shuttle naar het Space Station worden getransporteerd. Nou, en op 12 februari zou dan de lancering moeten gaan plaatsvinden. Als alles gaat lopen zoals gepland. Dus dat zijn zo even de zaken. Eens kijken hoe dat allemaal zo aangekomen is. Links en rechts PE1KEH en de groep PA0 van Talimonska. Okidoki. Ja, dan naar Frans. En ja, Frans, je voelt al, er komt weer een projectvoorstel aan, hè? RxC Delo.
Ja, dat ziet er zo uit, hè. Dan moeten we een kachelpijp gaan maken voor 5,5 gig. En een voorversterker, hè. We moeten langzaam eens kijken wie er goede voorversterkers kan maken voor al die frequenties. Een van de PM-torretje erin en dan eens kijken of dat lukt. De rest, dat moet dan wel gaan. Zeker met die langzame seinsnelheid, hè. Maar heel interessant, die Japanse satelliet. Ja, erg leuk. En ik hoop toch dat de Duitsers dan gewoon doorgaan, hè, natuurlijk. Dat moet dan niet stilvallen, dat blijft ook interessant. Leuk! En de rest is ook interessant voor Nico. Dankjewel weer en tot binnenkort van P1RG.
Okidoki. Prima, nee, nou, dat Duitse verhaal gaat ongetwijfeld door. Dat kan niet missen. Gaat lukken. Goed, dan even naar Henk GUO DLO.
Ja, dankjewel Nico. Inderdaad, ook interessant nieuws. Er gebeurt toch veel, hè? Het afgelopen jaar is een leuk jaar geweest. Heel veel nieuwe satellieten, nieuwe testen. Er zullen mensen zijn die zeggen dat er nog geen HEO is gelanceerd. Maar goed, voor de rest zijn er een hoop interessante dingen. Ja, en ook de nieuwe satellieten. Goed, het wordt wel weer ingewikkelder, hè? Dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja, ik ben blij dat ik heb de nieuwe versie van Rascal geïnstalleerd. Nog niet geprobeerd. Ja, ik bedoel, nou ja, hij kwam net voorbij, maar toen was hij met het antwoord. Wel een belangrijke verbetering, hè? Dat hij een grotere bandbreedte heeft, want dat was voor mij wel erg lastig altijd.
De andere waar ik nog over zou kijken, die Zuid-Amerika satelliet, die Sundandilasat, weet ik het, Pathfinder. Die website is erg slecht geüpdate, Nico. Die hoera-mailtjes er naartoe gaat van de samenwerking met Sunspace en de Stellenbosch Universiteit. Als je naar de website gaat, staat dat het in de mei 2007 timeframe komt. Weet je daar eigenlijk iets meer van?
Sundandilasat, ja, daar hebben we het pas nog over gehad. Wat was ook weer het verhaal? Hij ging nu alsnog gelanceerd worden met, wat was het nou? Met even kwijt. Nee, dat gaat op redelijk korte termijn gebeuren, ja. Dus dat was nou ineens allemaal afgesproken.
Oh, sorry, dan had ik het wel goed gezien. Ik heb heel veel rondes gemist inderdaad. Maar die website is vaag, ja. Nee, ze hadden het over tussen mei en inderdaad de tweede helft van het jaar. Hetzelfde met een, geloof met een, nou ja, vanuit Rusland. Oké, tenminste dat men weet. Leuk. Heb jij nog wat met dingen, dat is een vraag. Heb jij nog wat met Rob gedaan, met jullie water met Venus of zo?
Nou ja, daar zijn we volop aan het voorbereiden. Maar of dat haalbaar wordt is natuurlijk maar de vraag. Als je gaat rekenen komen we ja, net een paar dB tekort. Maar goed, we gaan het proberen. Om in ieder geval de spullen daarvoor voor te bereiden en dan eens te gaan kijken of het in maart gaat lukken. Ik heb alles al gedetailleerd doorgerekend, maar het is heel spannend. Ik heb overigens net vanavond ook nog even diezelfde zender in Texas, de Space Fans van Air Force Space Surveillance System in Texas, heb ik gebruikt weer om tegen de maan aan te laten reflecteren. Had ik alweer een aantal jaar niet meer gedaan, maar dat werkt weer. Niet zo sterk als had gekund, maar dat ligt aan mijn antenne, dat weet ik. Maar dat lukt gewoon. Hè. Morgen kun je het overigens nog weer een keer proberen. Dan zal het misschien nog harder worden. Ja, en verder natuurlijk graven, maar een reflectie ook urenlang zitten bekijken. Vandaag ook geen enkel probleem. Dus ja, maar we gaan nou dus inderdaad die toestand in Texas maar eens proberen. Ja, het grote probleem daarvan is dat hij zo kort is. Hè. Het is maar een reflectie van enkele tientallen seconden. En dat is natuurlijk veel te weinig om te kunnen gaan integreren. Geen woorden, hallo.
Ah, was dat het plan? Gaat niet helemaal mee. Nee. Oké. Goed. Nou, dat is weer interessant voor ons. Dus zoals altijd. Voor de toer, dankjewel.
Okidoki, dan nog even kijken of er andere stations zijn vanavond die alsnog mee willen doen bij A0DLO.
PA2 Harem.
Kijk, daar hebben we Harem ook. Wie nog meer? Nee, Harem, vertel, goeienavond.
PA0DLO, de groep van P2 Harem. Om te beginnen allemaal een gelukkig nieuwjaar. Ik heb het vanaf al 9:15 meegekregen. Ik was heel interessant nieuws allemaal, ook wat betreft dat ontvangstprogramma voor Delta C3. Dat was inderdaad altijd een kriem om daar goed mee het signaal op te pikken. Alhoewel, als je spectrum analyzer aanzet, dan lukt het vaak wel als je het streepje maar op de goede plek hield. Dus, maar ik hoop dat het inderdaad daarmee beter zal gaan. En voor de rest, Nico, weer bedankt voor het nieuws. PNL-DLO, de groep van P2HRM.
Oké, van PNL-DLO. Ja, dan weet ik niet of je nou net het verhaal van de Japanse zonde naar Venus gemist hebt. Maar goed, daar komen we dan nog wel een keer op. Ja, en met Rascal, nou, daar had ik niet zo'n probleem mee. Want ik gebruikte altijd inderdaad een watervaldisplay daarnaast om het signaal binnen plus of min 50 hertz te houden. Dus of dat nou nog een aantal honderden hertz meer ruimte heeft, dat is voor mij niet zo nodig. Maar oké. Okay. En wat wel leuk zou zijn, ik hoop dat ze er ook iets aan gedaan hebben, dus dat die wat gevoeliger wordt, die detectie. Want bij mij moet het signaal toch echt behoorlijk sterk zijn, wil die eindelijk eens een keer gaan zinken en data gaan produceren. Dat moet toch veel beter kunnen bij PSK. En dat is juist het leuke van die mode. Maar goed, misschien dat ook iets veranderd is. Oké, nog even kijken of er nog andere stations zijn. Ben je aan al delen?
PNL MES, PNL Mike, jullie het zeggen. Beste wensen iedereen. Voor het nieuwe jaar en succes met de uitzending, Nico.
Ja, Mart, bedankt, hetzelfde. Oké, en leuk dat je ook weer even bij bent. Oké, nog andere stations? Nee, nog iemand die er al was die nog wat heeft voor we stoppen? Blijf ook niet. Oké, dan allemaal weer groeten. Succes met de satellietzaken en tot de volgende week. Zullen we zien wat er dan weer allemaal gebeurd is. PA0DLO, Delta Link Moskou.